Begin een nieuw leven. Ken uzelf door Nathan Rosenhart. Voorwoord. Spirituele leraren van over de hele wereld vertellen niet het hele verhaal. Ach, natuurlijk hebben leraren wat gezien. Maar als een blinde die een deel van de olifant heeft ervaren. En al die verschillende spirituele leraren vertellen hun verhaal. Vullen elkaar ergens aan. Maar als je de olifant niet meer hebt gezien, slechts op de tast hebt ervaren en er nog slechts een deel... Dan is het belangrijker naar elkaar te luisteren. Maar hij die gezien heeft, de gehele olifant, waarom zou hij dan niet een leraar van zijn van deze leraren en hun volgelingen niet waarschuwen voor hun eenzijdigheid? En wat mist er toch bij die halfbakken geestelijke zoekers? Geen tijd, want er moet worden opgepast. Geen tijd, want ik voel me niet zo lekker. Geen tijd, want de corona hangt nog steeds rond. Geen tijd, nou vul maar in. Tegenwoordig lijkt het allemaal slappe hoop te zijn. Verschuilt men zich achter niet oordelen, om natuurlijk niet zelf geoordeeld te worden. Of alles is toch al bepaald. Ja, geef het brein maar de schuld. Eerst gaven onze ouders de schuld. Maar als moderne burgers en zogenaamde spirituele zoekers geven we thans de stofjes binnen ons brein de schuld. Citaat. In Nederland slikken momenteel 1,2 miljoen mensen antidepressiva. Bron Copilot. Is het een helemaal geen echte, ontwakende en frisse geestelijke golf, bijvoorbeeld hier in Nederland? Nathan. Maart 2024, Bloemendaal. Is ons gezin het allerbelangrijkste? Nee, beslist niet. De Rooms-Katholieke Kerk zegt van wel, de politiek zegt van wel, Netflix laat het je ook geloven, want volgens al die series en films heeft iemand het recht alles en iedereen op te offeren voor de veiligheid van eigen gezin, hoe corrupt zo'n gezin dan ook mogen zijn. Het maakt niet uit, gezin boven alles. Daarom is er zo'n klotezooi hier op aarde. Het stammenbewustzijn nodigt corruptie uit en geweld. Het gezin het belangrijkste en vaderland. Daar maakt bijvoorbeeld Adolf Hitler goed gebruik van en hij de Poetin. De Russische president Vladimir Poetin roept Russen op meer kinderen te krijgen. Volgens Poetin staat de etnische overleving van Rusland op het spel. Bron, delimburger.nl. Als kind zag ik het bij mijn familie. Onze familie had altijd gelijk. Dat vond ik vreemd, niet logisch. Op een dag, nog steeds een tiener... nam ik afstand van mijn familie met de woorden: alle mensen op aarde zijn mijn familie. Als je gelooft in rechtvaardigheid, kun je onmogelijk je eigen altijd gelijk geven. Als wereldburger heb ik in het geheel niets met nationalisme. Toch kan ik slechtere zaken van nog slechtere zaken redelijk onderscheiden en hopen dat de minst slechte overwint, zogezegd. Boeddha, Jezus, Osho... liepen mensen weg bij hun gezin. Iemand zei tegen hem: zie, uw moeder en uw broers staan buiten en zoeken u om met u te spreken. Maar hij antwoordde en zei tegen hen, die dat tegen hem zei: wie is mijn moeder en wie zijn mijn broers? En hij strekte zijn hand uit over zijn discipelen en zei: zie, mijn moeder en mijn broeders. Want wie de wil van mijn vader doet, die in de hemel is, die is mijn broeder en zuster en moeder. Matthäus 12, vers 47 tot en met 50 uit het Nieuwe Testament. Tegenwoordig lijken ouderen liever op te passen op hun kleinkinderen om nog enige betekenis in hun leven te ervaren, dan een leermeester echt te volgen. Ikzelf heb geen kinderen, bewust, omdat ik weet uit ervaring dat kinderen heel veel aandacht vragen en dat verdienen ze ook. Laat daar geen twijfel over bestaan. Ik ben niet tegen een gezinsleven, maar zoals Jezus zegt in het evangelie van Thomas, hij die alles kent, behalve zichzelf, mist alles. Het einde van de wereld. Er was een arts, wetenschapper, die tegen zijn patiënt zei: u heeft maar voor kort nog te leven. We hebben alles geprobeerd, maar helaas... De patiënt kwam gedesillusioneerd thuis, maar opeens was daar een innerlijke, duidelijke stem. Ga naar deze persoon die daar en daar leeft. Omdat de patiënt toch niets meer te verliezen had, volgde deze de stem. De patiënt werd tijdens een gebedsdienst genezen. Er was geen terugval, zelfs niet na een jaar. Dit soort verhalen heb ik veel gehoord, ook uit eerste hand. Ik denk dat we onszelf als samenleving niet moeten laten demoniseren door heren en dames politici en ook andere krachten betrokken bij de samenleving. Ik ben alles. Er bestaat voor mij geen innerlijk en uiterlijk, geen dat en de illusie van de wereld. Ik ben volledig mens en volledig God en deze zijn volkomen één, één en hetzelfde. Zoals Christus zei, wie mij heeft gezien, heeft God gezien. En toen zeiden de Joden en de schriftgeleerden, hij moet dood. Wij stenigen u niet vanwege een goed werk, maar vanwege godlastering, namelijk omdat u, die een mens bent, uzelf God maakt. Uit Johannes 10, vers 33, Nieuwe Testament. In het oosten India wordt dat omschreven als de avatar, God die één is met de mens. Om de rechtvaardigen te beschermen, om de boze te vernietigen en om de leer en de wet te vestigen, word ik van tijdperk tot tijdperk, yuga, wedergeboren. Bhagavad Gita 4, vers 8. Natuurlijk kan God niet opnieuw geboren worden, maar het is slechts zo bij binnen de illusie van de body-mind. De mens die geïdentificeerd is met het lichaam is als een aardewerk, met een innerlijk en uiterlijke ruimte. Maar als het aardewerk uiteenvalt, zal er geen sprake meer zijn van een innerlijke en uiterlijke ruimte, enkel van ruimte. Ik ben God zonder enige twijfel, niet volgens een bepaald concept, theorie of overtuiging. Ik ben mens, ook dat is geen bepaalde overtuiging, maar wat ik direct zie. En omdat er sprake is van keuzeloos gewaarzijn, kan ik onmogelijk God en de mens scheiden van elkaar. Nog innerlijk, nog uiterlijk. Laat ik hier benadrukken dat er geen innerlijke God bestaat. Dat het gepraat over een innerlijke vonk of een druppel uit de oceaan een illusie is, van en door het denken. Innerlijke en uiterlijke ruimte komt door de aanwezigheid van bijvoorbeeld een aardewerk. Maar zonder dit aardewerk is er alleen maar sprake van ruimte. De mens denkt dat er een ruimte in hem is en een ruimte buiten hem. Maar de ruimte heeft zich in werkelijkheid niet meer opgedeeld. Met andere woorden, alleen God is God. En God zijn we. Ik ben ruimte en dat wat de ruimte vult, betekenis geeft. Is de wereld een illusie? Een prachtige vrouw ergens tussen de 20 en de 70 jaar kan ik zeer waarderen. Ik ben er dan ook met eentje getrouwd. Als ik een date zal willen met zo'n vrouw, beschouw ik deze dame beslist niet als een illusie. Misschien mogelijk later, als het niets werd. Goed, als fietser haalde ik graag rekening met de wereld om me heen. En of dat wat ik zie nu een begin heeft of niet, of tijdelijk is of eeuwig, doet er voor mij niets aan toe. Dan laat ik over aan het denken. Liefde doet zijn eeuwige werk en emoties haar tijdelijke. Maar er is sprake van goddelijke liefde in mijn dagelijks leven of niet. Er zijn emoties of niet. Ik ben de wereld die ik waarneem. Ik ben het tijdelijke even trouw als het eeuwige. Ik houd van God en de mens. Als het licht in de duisternis van ons bestaan schijnt, doet het daar zijn werk. Zonder emoties zou ik me niet echt menselijk voelen en zonder liefde niet echt goddelijk. Als je probeert te ontsnappen aan je emoties kun je ernstig ziek worden, juist emotioneel. Als je niet meer poogt te ontsnappen aan je leven als mens hier op aarde, zal er een licht voor je gaan schijnen. Co-pilot. Een illusie is een schijnbare werkelijkheid of een onjuiste interpretatie van de werkelijkheid. Kijk, als ik een afspraak met iemand maak en degene ontmoet, is dat voor mij geen schijnbare werkelijkheid. Echter wel als ik beweer dat degene geen begin en eind heeft als menselijk wezen. Wij als mensen worden nu eenmaal geboren en lossen weer op, nietwaar? Zelfs een diamant zal op een moment sterven, oplossen. Denk maar als het heelal in elkaar dondert. Voor mij zijn mensen te werkelijk om ze als een illusie neer te zetten en me enkel te concentreren op dat wat eeuwig is, zonder begin en eind. Hierin bestaat geen keuze voor mij, want ik ben immers wat ik waarneem. Ook dat wat ik niet waarneem, omdat ik het zelf ben. Ze zeggen dat wat je werkelijk bent, niet door jezelf als een object kan worden waargenomen. Dus als ik voor de spiegel sta, ben ik het gezicht in de spiegel en het gezicht dat ik alleen via de spiegel zie. Met andere woorden, Voor mijn omschrijving, je bent de wereld die je waarneemt, gaat het over alles, innerlijk en uiterlijk. Daarom dat ik ook zeg, het bewustzijn is gelijk zijn inhoud. Zoeken naar een afzonderlijke bewustzijn is juist de grootste valkuil van de zogenaamde spirituele zoekers naar de waarheid. De persoon ben ik zonder enige twijfel en de waarnemer van de persoon ben ik zonder enige twijfel. En als je dat echt ziet en begrijpt, vallen ze tegen elkaar weg. En dan is er sprake van keuzeloos gewaarzijn. Mijn denken heeft het over een kopje en thee. Ik zie alleen maar een kopje thee. Bestaat goed en kwaad? Ikzelf heb geen moeite met zulke begrippen, maar er zijn mensen, filosofen, die het bestaan ervan afwijzen. Dat de wereld een illusie is, dat alles oké is, enzovoort. Maar zulke filosofie, dat vooral uit de koker komt van zogenaamde non-dualisten, verandert niet je leven. Op een dag komt je beste vriendin jou vertellen dat ze je man heeft gezien met een ander. Het gaat hierbij om een jonge frisse huisvader van twee kinderen, jullie twee kinderen. Goed, je kunt boos worden of niet. Je kunt je partner de huid vol gaan schelden of niet. Als het waar is, kun je het een slechte zaak vinden of niet. Je kunt het benoemen zoals je wil. Misschien houd je er ook nog een geslachtsziekte aan over. Je kunt als zaaier spreken van een goede oogst of van een flinke oogst of gewoon van de oogst is binnen. De zaaier blijft de zaaier, het zaad en het gevolg. Beweren dat er geen goed en kwaad bestaat, maakt van een ernstig verkeersongeluk waarbij je kind op haar fietsje om het leven komt, omdat de bestuurder zat te appen en haar te laat zag, geen andere zaak. Je kind zal die dag niet thuiskomen, voorgoed. Het denken, lees hier ego, helpt de mensen eigen of mogelijke verschrikkingen niet echt onder ogen te hoeven zien. Ik ben me van geen kwaad bewust. Zit je even vast tussen je oren in je ivoren toren? Misschien heb je te veel Krishnamurti-leerlingen tot je genomen, of die uit de Advaita-wereld, of uit een andere verlichte ideeënstroom. Ik ga nu niet die leerlingen bespreken en of bekritiseren, maar geef je een praktisch advies waarbij je je gedachten, ideeën, inzichten, kennis even direct kunt laten voor wat ze zijn. Zintuigelijk gewaar zijn, voel wat je voelt, hoor wat je hoort, zie wat je ziet, ruik wat je ruikt en proef wat je proeft. Laat hierbij de waarnemer het waargenomene zijn. Zeg dus niet tegen jezelf, maar ik weet toch dat ik hoor. Verplaats heden je aandacht volledig naar je lichaam, naar je zintuigen. Wat komt zintuigelijk het allereerste bij je binnen? En dan? Hierin is geen bepaalde volgorde. Je hoeft ook geen ervaring te zoeken. Je lichaam is er al en ervaart al. Dit kan je dus lopende, zittende en liggende doen. Gewoon. Als je je aandacht echt even weet te verplaatsen naar je eigen lichaam, zul je een stilte en ruimte gewaar kunnen worden die geen geestelijke achtergrond heeft. Even weet je je geheel los te maken van je denkgeest, niet door deze te beoordelen of te analyseren. Al lukt je dit maar één keer op een dag je totaal over te geven aan het lichaam hier en nu, dan zal dat zal heel wat uit gaan maken wat je gevangenschap betreft, je leven binnen je ivoren toren. Verlicht of niet? Je kunt niet aan iemands uiterlijk zien of die verlicht is of niet. Het gaat om het gehele plaatje, persoon, leren en werkzaamheden. Iemand kan er bijvoorbeeld geweldig uitzien en een fijne uitstraling hebben, zo lijkt het dan. Maar misschien stinkend jaloers zijn of bezitterig of wat dan ook. Ook zijn of haar ideeën kunnen behoorlijk rammelen. Misschien te racistisch, te gewelddadig. Ook kunnen de bijeenkomsten meer lijken op een fotoshoot dan op iets anders. Mijn advies, onderzoek. Natuurlijk kan het zeer verleidelijk zijn in een leuke spirituele groep met mensen terecht te komen. En het dan allemaal wel te geloven. Maar dan is het mijn vraag, wat zocht je werkelijk? En neem ook de raad van Lao Tse eens in overweging. Mooie woorden zijn niet waar en ware woorden niet mooi. En meestal draait het bij dubieuze types toch weer om macht, geld en of seks. Namaste. Aantal pittige vragen over de boodschap. Vraag. Alweer een loze belofte van een of andere zelfverklaarde meester? Antwoord. Het is geen loze belofte, maar een vingerwijzing naar de waarheid. En ik ben ontwaakt. Ik hoef geen meester te zijn, van of over anderen. Ik vraag slechts aandacht voor de leerlingen, deze serieus te onderzoeken. Vraag. Maar het blijft een zogenaamde serieuze belofte voor mij. Antwoord. Kijk naar jezelf, je eigen leven. Waar sta je nu met jezelf? Vraag. Ik vind alles oké. Antwoord. Zoek je dan niet naar de waarheid in je leven? Vraag. Welke waarheid? Die van jou? Antwoord. Nee. Dat je het innerlijk conflict van ik en mezelf weet beëindigen? Vraag. Iedereen kan toch wel eens ruzie met zichzelf? Antwoord. Dat kan, maar je kunt dat innerlijk conflict voor zijn resoluut beëindigen. Vraag. Heb je dan geen last meer van zo'n kut conflict? Antwoord. Nee, ik heb het weten te beëindigen. En dat ging geheel spontaan, onverwachts. Vraag. Oké, kun je daar iets meer over vertellen? Antwoord. Op een moment ging ik aan alle contacten twijfelen. Aan al mijn spirituele vrienden. Ik liet de nodige los. Uiteindelijk begon ik innerlijk te twijfelen aan al mijn overtuigingen. Aan de waarheid en de objectiviteit ervan. Wat we voor onszelf hebben aangenomen, kunnen we oppoetsen als iets wat waar en objectief is. Niet waar? Vraag. Oké, verder. Antwoord. Maar overtuigingen zijn geen feiten. Feiten zijn niet aan de persoon gebonden. Maar we houden graag vast aan onze overtuigingen, omdat deze ons helpen en zekerheid geven. Dat denken geloven we. We behandelen op die manier overtuigingen of dat het feiten zijn. En daar zitten we mis. Het is zoiets als, mijn vader doet nooit iets verkeerds. De Koran is het zuivere woord van Allah, God, enzovoort. Vraag hallo. En ik ben ook geen Jehovens getuige of wat dan ook. Dus wat mis ik dan nog? Antwoord, nou je mist niets. De waarheid is immers daar waar jij bent. Maar je overtuigingen, hoe knap je ze misschien ook in elkaar zitten, blokkeren je zicht op wat is, wat voor je ligt. Toen ik echt twijfelde aan mijn overtuigingen, zag ik direct wat voor mij lag. Ik zag direct en zonder enige twijfel dat ik de persoon was voor de volle 100%. En ik zag direct zonder enige twijfel dat ik de waarnemer was, voor de volle 100%. En dat het persoon en de waarnemer één zijn, niet twee, één en hetzelfde. Toen vielen ze tegen elkaar weg, de waarnemer en de persoon. Er was sprake van een innerlijke transformatie. Keuzeloos gewaarzijn was toen aanwezig, de ongeconditioneerde geest. Een innerlijk conflict is enkel mogelijk als er sprake is van een waarnemer, ik en mezelf. De waarnemer beperkt de persoon. De denker en het denken zijn niet verschillend. Ook al beweer je dat je dat bent wat nooit verandert. En dat de wereld een illusie is, slechts een verschijning in jou, in dat. Hierin zit dan toch nog het conflict. Ik ken de wereld van manifestatie. En ik zeg je, je bent alles. Our sunrise. In het jaar 2000 gebeurde er helemaal niets, ondanks alle verwachtingen en voorspellingen. De gehele New Age ging op haar bek, zo gezegd. 12 jaar later, volgens de Maya-kalender, zou het dan toch maar moeten gebeuren. Maar ook toen gebeurde er helemaal niets. Heden lijkt het Armageddon om ons heen te grijpen, nietwaar? We zullen zien. De meeste voorspellingen over de verandering in de wereld gaan over een nieuwe mensheid, de uiteindelijke overwinning van een andere mens op de chaos van vreedheden, hebzucht en uitbuiting. Er bestaat geen heilige oorlog, want dat is een verzinsel van het ego, het denken. Geen één oorlog is heilig. Als je werkelijk gevoelig bent, zie en begrijp je dat meteen. Oordelen. De overtuiging dat je wel of niet moet oordelen, blijft iets in je hoofd. Zie liever nuchter wat voor je ligt. Wees simpelweg eerlijk met jezelf en anderen. Gered. Vraag. Waar moet men van gered worden? Antwoord. Van zichzelf. Eigen opgelegde overtuigingen. Liefde. Als liefde verkocht wordt in een stuk papier, een cursus in wonderen, is het al geen liefde meer. Liefde gaat namelijk altijd samen met waarheid, hier en nu. En deze waarheid staat nergens geschreven dan in je hart en nieren van dat moment. Amen. Geestelijk leven. Nederland en de rest van de wereld zit opgescheept met waardeloze spirituele leraren. Een bid. Eckhart Tolle lijkt alleen maar zijn geld, 70 miljoen, te tellen. En de paus denkt in zijn jurk de vertegenwoordiger van Christus te moeten zijn in een van de meest pretentieuze bouwwerken op aarde. En Helen Schuckman, met haar gechannelde boek Een Cursus in Wonderen, geeft de gecastreerde Jezus weer. Moji lijkt enkel geïnteresseerd te zijn in nog jongere en aantrekkelijkere vrouwelijke volgelingen. En kerkelijke voorgangers in Nederland maken steeds meer een knieval voor de LGBTQ-beweging en het welvaartsevangelie. Liefde? Mensen denken liefde te kennen door zalvende woorden en one-liners. Maar je kunt beter je mond houden en diep in je hart kijken, want daar zit het geweld die de oorzaak is van oorlogen in de wereld. Want waarom zie ik niemand alle oorlogen in de wereld afwijzen en het weigeren van militaire dienst prijzen? Goedemorgen, duf en zogenaamd spiritueel Nederland, België enzovoort. Geen boek, Bijbel, een cursus in wonderen, Bhagavad Gita, Koran heeft ons weten te redden. De ware spiegel is ons gewaarzijn zelf. Of we oordelen onszelf te hard, of we spreken onszelf alleen maar vrij. Enkel keusloos gewaarzijn zal ons vrijmaken. En daarbij horen geen boeken, wijsneuzen, goedpraters en leugenaars. Oplichters. Twijfel eens aan al je overtuigingen. Geen keuze? De een of andere idioot verkondigt dat we helemaal niets kunnen doen en dat er geen keuze is. Goh, men heeft eens een onderzoekje gedaan naar studenten. De groep die wel geloofde in een keuze scoorde beter met het examen dan de groep studenten die daar niet in geloofden. Over de leraar. Iedereen kan beweren een geestelijk gerealiseerd leraar te zijn, nietwaar? En sommigen zeggen dan, verwijzen dan naar een eerdere leraar, zoals Andrew Cohen, Pundaji, als leraar had, voordat hij er zelf een werd. Pundaji zei dat Sri Ramana Maharshi zijn leraar was geweest. Alexander Smit verwees naar zijn leraar in India, Sri Nisargadatta, die zelf ook weer een guru had. Van Jezus weten we helemaal niets, ook niet van de Boeddha. Die beweerde niemands leerling te zijn, waardoor hij tot ontwaken kwam. Ook Osho niet en Jiddu Krishnamurti niet. Zelfs Sri Ramana Maharshi, die vele devotees aantrok, had geen leraar gehad. Moji verwijst naar Pundaji. Ikzelf dank niet mijn ontwaken aan een of andere methode of leraar. Toen Gautama de Boeddha ontwaakte, wilde hij eerst helemaal niet de boodschap van verlichting brengen. Hij dacht bij zichzelf, niemand zou me begrijpen. Maar hij liet zich overtuigen door een hemels wezen en zijn eerste preek vond plaats in een hertenkamp aan 5 asceten. Binnen de Nederlandse Advaita-kring wordt het zeer op prijs gesteld dat je kan verwijzen naar de goedkeuring van jouw leraar. Jan van Delden verwijst naar Walter Kiers, Philip Renard naar Alexander Smit, Prajnana Paramita onder andere naar Alexander, Jan Koehoorn ook naar Alexander Smit. Ik heb zelf Alexander ooit in spontaan ontmoet in het voormalig spirituele centrum De Kosmos te Amsterdam. We kenden elkaar in het geheel niet en zaten bij eenzelfde lezing. We kregen contact en hebben toen wat met elkaar gedronken in het theehuis. Het was een relaxed ontmoeting. Zo heb ik wel eens later gecorrespondeerd met Douwe Tiemersma, leerling van Sri Nisargadatta en zo meer. Maar als ik heel eerlijk ben, is er niemand, geen bekend leraar, die ik als springplank kan gebruiken. Maar ik voel me desalniettemin gezegend. Bubbel. Het lijkt wel dat mensen enkel in hun eigen bubbel willen verblijven. Zoiets als tussen je oren leven, in je ivoren toren. Zoals kleine kinderen dat doen, onder de dekens wegkruipen wanneer ze bang zijn. Ik nodig de mensen uit zichzelf te ontmoeten, zowel op het goddelijke niveau als het menselijke. Alleen wanneer deze twee samenvallen, zonder enig verzet, kan en zal de mens innerlijk vrij zijn. Wanneer de leraar valt. Volgens mij weet geen één spiritueel leraar waar hij of zij het echt over heeft. Ook al heeft hij de olifant ontmoet, maar heeft als een blinde slechts een deel ervaren. Deze leraren hebben niet alles gezien, de gehele olifant. Maar als een blinde iets van die olifant aan heeft weten te raken, misschien de slurf, misschien de oren, misschien de staart en dergelijke. De ziener, geen volger van wie of wat dan ook, heeft direct gezien. Er was geen leraar die zijn hand vasthield en er was geen methode. De waarheid ligt voor ons, maar we hechten meer waarde aan onze mening erover. Amen. Wees alert. Kijk uit voor boeken en mensen die maar één kant belichten of belangrijk vinden. Het leven gaat over totaal zijn. Het leven is namelijk meer dan alleen liefde. Het leven is meer dan het brein alleen. Het leven is meer dan eten en drinken alleen. Het leven is meer dan seks alleen. Totaal zijn, je bent de wereld die je waarneemt. Het stammenbewustzijn is het probleem. Zichzelf identificeren met ik ben. Nationalisme, Rus, Nederlander, Palestijn, Chinees. Godsdienst, christen, boeddhist, moslim, hindoe. Verder, huidskleur, seksen, leeftijd, opleiding, inkomen, afkomst, bepaalde voetbalclub. Wees een vrije wereldburger, geniet en heb lief. Marvel-helden. Jij bent natuurlijk de held die de wereld gaat redden. Wonder Woman, Batman, Spider-Man, Superman, Catwoman, Iron Man, etc. Maar het buitengewone ligt in het gewone. Struikelen over de veters van non-dualiteit? Hoe komt het toch dat binnen het wereldje van non-dualisme zoveel innerlijke agressie verscholen gaat? Dat zie je dan weer aan de reacties over Joden, Palestijnen en zo meer. Non-dualiteit wil zeggen dat jij zelfs het kleinste grassprietje en de hoogste berg, dat je de aarde bent en de zon, maar ook de baby in andermans armen. Dat je liefde bent, wijsheid, schoonheid, compassie, maar ook al jouw haat, verdriet en afgunst. Ja, je bent alles. Je bent de wereld die je waarneemt. En hierin ligt die gevoeligheid, verbondenheid met alles wat is. Er is sprake van keuzeloos gewaarzijn, ongeconditioneerde geest. Maar je identificeren met geweld en haat en beweren dat je nu eenmaal niet bent wat je waarneemt, dat het brein nu eenmaal doet wat het zelf wil, drukt geen gevoeligheid uit, maar pure gespletenheid. Ik zeg ja, je bent je haat en geweld in je leven, als deze door jezelf wordt waargenomen. Maar je hoeft je er niet mee te identificeren. Namelijk, je bent alles, dus ook liefde en waarheid. En liefde en waarheid blijven niet afzijdig in jouw leven als je haat ervaart. Maar als jij je hecht aan het verhaal dat je niets in handen hebt, dat alles gebeurt zoals het gebeurt en alles je doen en laten in de handen van het brein ligt, is er geen hoop, geen verandering mogelijk in je leven. Hecht je simpelweg nergens aan. Je bent alles wat je waarneemt en hierin is orde, omdat je veel meer zult ervaren dan het bekrompen brein. En als je beweert slechts dat te zijn, dat wat nooit verandert en daarbij als een zombie door het leven gaat, omdat alles nu eenmaal gebeurt, manifesteert in dat, ben je in mijn ogen niet anders dan de andere waanzinnige op de prachtige planeet die aarde heet. Ja, dat heeft geen begin en einde en de planeet aarde wel. En als je daarbij geestelijk vrij bent, ongeconditioneerd, zal er geen conflict bestaan, omdat er geen sprake is van enige identificatie, omdat je alles en niets bent en daarin, enkel daarin, ligt orde. Het begrip non-dualiteit drukt veel meer uit dan enkel dat je dat bent, dat je alles bent. De nieuwe mens. Kunnen we wel goed doen, bijvoorbeeld door middel van politiek, of kan alleen een goed mens goed doen? In de hele wereld proberen regeringen het beste ervan te maken voor het volk. De schurkenstaten even hier buiten gesloten. Misschien wordt de kwaliteit van drinkwater aangepakt of betere wegen aangelegd voor het handelsverkeer of gewerkt aan betere ziekenhuizen en dergelijke. Maar al die landen zetten bij een grote oorlog ook het volk in. Politici hebben twee gezichten. Een goed mens is niet alleen verbonden met zijn directe omgeving, maar ook met verdere landstreken en andere landen. Ja, hij, zij voelt zich verbonden met de gehele aarde, zelfs met het oneindige, prachtige universum. Hij ervaart niet alleen de schoonheid van een grassprietje, maar ook dat van een zonsondergang. Ook omdat hij van dieren houdt, eet hij liever geen vlees. En omdat hij een wereldburger is en niet gebonden aan welk land ook, zal hij niet naar de wapens grijpen. Als je geen nationalist bent, voor welk land zal je dan strijden? En omdat zelfs binnen een democratie misdaad, drugsgebruik, vrouwenhandel, corruptie, milieuverontreiniging aanwezig zijn, hoeft men democratie niet te idealiseren. Doe gewoon goed. Als je dat kunt doen, maar bindt, onderwerp je daarbij niet aan nationalisme, godsdienst, huidskleur, afkomst. Alle levende wezens op aarde, mens, dier, vermijden lijden. Als je geen leugenaar bent, blijf je verbonden met alles en iedereen. Als er sprake is van liefde in je hart, sta je ook open voor anderen. Als je niet vastzit aan je bezittingen, zal je alles kunnen delen. Maar mensen lijken helemaal geen zin te hebben in een ander mens te worden. De politiek moet handelen. Ze stemmen liever op een bepaalde partij. Er wordt liever meer belasting betaald. En als het fout gaat, wassen alle kiezers hun handen in onschuld. Net als de papzak met ijs en chips kijkende naar een voetbalwedstrijd op tv. Natuurlijk er zelfs niets aan kan doen dat zijn favoriete speler die dag zo slecht scoort. Apathie en gespletenheid beheersen de mens. En daar kom je niet uit als mensheid door te beweren dat de oorzaak het brein is. Of te bidden tot Boeddha of tot Christus of tot... Of je ouders de schuld te geven, je opvoeding. In Nederland en België gebruiken zo'n 1,2 miljoen mensen Prozac. Dat is 2,4 miljoen op de 28 miljoen, beide landen bij elkaar. En dan hebben we hierbij nog niet over het gebruik van wiet en dergelijke. En wat dacht je verder van het drinken van alcohol om te ontspannen en te verdoven? Goed, we weten onszelf goed te verdoven. Daarom zei de Boeddha ook, het leven is lijden. Nu zijn er veel jongeren die dat lijden niet kunnen plaatsen en vervolgens maar dood willen. Dat lijkt op een soort recht tegenwoordig, of vergis ik me hier? Op het moment dat we het lijden als individu echt onder ogen zien, gaan we ook kijken of we daarin iets kunnen doen als individu. Net als de Boeddha dat deed in zijn tijd. Maar als alles door anderen, politiek, priesters, psychiaters, medicatie, moet worden opgelost, zal de goede mens als een bedreigd diersoort geheel uitsterven hier op aarde. Maar de Boeddha en de Christus en kunnen gezien worden, ons inspireren als de nieuwe mens, vol van waarheid en liefde en geen geweldlerende, maar compassie. Spiritualiteit voor dummies. 1. Twijfel aan al je geestelijke vrienden. 2. Twijfel aan al jouw overtuigingen. 3. Zie direct wat voor je ligt. Einde.